Beste vrienden, we leven in een tijd waarin je zelf bepalen kan of je een jongen of een meisje bent, een man of een vrouw, of geen van beiden, of allebei tegelijk. Het is de tijd van LHBTI en regenboogvlaggen, van roze wandelaars en paarse vrijdag, van COC en Genderkoek. Het morele landschap van West-Europa is voorgoed veranderd. De nieuwe wereld lijkt verdacht veel op de wereld die de Britse schrijver Aldous Huxley in 1932 beschreef in zijn science fiction roman Brave New World. Een wereld waarin alles maakbaar is. De grote leiders alles voorschrijven. En de gewone man, daarbij geholpen door een dagelijkse dosis drugs, zijn slavernij als vrijheid is gaan beschouwen. Een tijd waarin seksuele losbandigheid de hoogste norm is en alle waarden zijn omgekeerd. Kortom, een wereld van grote verwarring. Vanavond zijn we hier bijeen om ons daarop te bezinnen. Wat is er aan de hand? Hoe is het zover gekomen? Beseffen we de ernst van de situatie? En wat staat ons te doen? Allereerst dus de vraag, wat is er aan de hand? Welke golven zijn over ons heen gerold en rollen nu over ons heen? Ik zou er drie willen noemen in tijdsvolgorde. Allereerst het feminisme. Er is een groot verschil tussen ons land ruim 100 jaar geleden en nu. Het beleid van de SGP inzake het passieve kiesrecht voor de vrouw roept verbazing, boosheid en zelfs walging op, zoals weer bleek tijdens de afgelopen verkiezingscampagne voor de Tweede Kamer. Daar heb je de eerste golf. Ik ga dat niet nader uitwerken. Binnen die ene golf is sprake van een aantal golven. Want ook toen bepaalde doelstellingen van de emancipatiebeweging van de vrouw waren bereikt, was men niet tevreden. Uiteindelijk moet alles op de schop. Homoseksualiteit is de tweede golf. Ruim 50 jaar geleden vroeg het COC om enige tolerantie voor homo's. Ik zat toen op de middelbare school. Een klasgenoot van mij had een vader die predikant was in de gereformeerde kerk en die ook lid was van het COC, contactorgaan van homoseksuelen. Heel bijzonder in die tijd dat een dominee daar deel van uitmaakte en met vuur en verve bepleitte hij de emancipatie van hen die een homoseksuele of een lesbische gerichtheid hebben. Ze vroegen om enige tolerantie, om een plaats in de marge, maar dan toch een plaats in die kantlijn. Want de heteroseksuelen hebben toch ook wat zij wensen, gun ons ook enige ruimte. Dat was toen de vraag. Vandaag mogen bijbelgetrouwe christenen blij zijn als zij nog geduld worden. En in hoeverre dat praktijk is, in hoeverre die tolerantie gaat, is gebleken in de uitzending van Nieuwsuur over reformatorische en islamitische scholen. Het is ook gebleken, kort daarop, toen de voorman van het CDA toch enig begrip leek op te brengen voor het feit dat rechten binnen de grondwet kunnen schuren of botsen, artikel 1 en artikel 23. Hij vond dat dat nog wel moest kunnen, zei hij heel voorzichtig. En toen viel half Nederland over hem heen en ging hij helaas door het stof en schaamde hij zich voor dingen waarvoor hij zich niet had hoeven schamen, had eenvoudig gezegd als voorman van het CDA, wat eigenlijk altijd het denken geweest is en praktijk geweest is, hè, dan te bedenken ook nog eens dat de voormannen van het CDA in het verleden, hè, ontstaan vanuit de AR, het CRU en de KVP, dat het eigenlijk allemaal ontstaan is vanuit de strijd voor vrijheid van onderwijs, nu dik 100 jaar geleden. De zaak is totaal omgekeerd. Derde golf, naar feminisme en homoseksualiteit, golven die trouwens doorgaan, is daar de golf van het transgenderisme. Ruim 25 jaar geleden hadden mensen glazig uit hun ogen gekeken wanneer iemand zou zeggen, ik zit in het verkeerde lichaam. Wat zeg je? Zeg dat nog eens. Ik zit in het verkeerde lichaam. Wat zouden onze ouders, wat zouden onze grootouders in het bijzonder daarvan hebben gedacht als zulke dingen werden gezegd? Inmiddels is het cool wanneer een meisje van bijvoorbeeld 16 jaar uit de kast komt als een transman. Welcome to the club. Moedig dat je er nu voor uitkomt. Je bent nu een van ons. Kortom, een vreemde nieuwe wereld. En dan is dat eigenlijk de titel van de Nederlandse samenvatting van een boek van Carl Truman. Hij heeft eerder voor Bijbelsberaad man-vrouw gesproken. Ik meen dat het was in Elspeet. In Lunteren is het geweest, Carl Truman, die een boek heeft geschreven over deze zaken. En dat boek is wat meer publieksvriendelijk samengevat en in het Nederlands vertaald onder de titel Een vreemde nieuwe wereld, met als ondertitel Hoe ons denken over identiteit en seksualiteit veranderde. Hoe is dit zover gekomen? Misschien dat u zich dat afvraagt, misschien dat jij denkt vanavond, hoe zijn nu deze golven ontstaan? Tussen haakjes, dit boek is te verkrijgen op de boekentafel. Ik ga er nog een paar noemen. En dat zijn boeken die ik bijzonder zou willen aanbevelen. Maar hoe is het zover gekomen? Ik wil 5 punten noemen. Allereerst is daar de paradijsrevolutie. Genesis 3. De slogan van die opstand in het paradijs, onze afval van de levende God, zou kunnen zijn, geen God en geen meester. Zelf God zijn. Zelf bepalen wat goed en kwaad is. En ik wil dat benadrukken, omdat we zouden kunnen denken dat die grote omslag in onze westerse wereld pas ontstaan is in bijvoorbeeld de 18e eeuw. In feite is het begonnen in het paradijs. In onze val ligt de diepste wortel van de huidige ontwikkelingen. Maar het is waar, ik kom het bij het tweede, de verlichting, oftewel het rationalisme, in die 18e eeuw en in wat volgde, werd de reden van de mens alles bepalend. Denk aan Voltaire en andere Franse filosofen. Denk ook aan de Franse revolutie van 1789. Gevolg, de wetenschap ging over de Bijbel heersen. Nou is wetenschap op zich niet verkeerd. Francis Schaeffer, in een inmiddels iets wat gedateerd, maar altijd nog buitengewoon leerzaam boek, Hoe zouden wij dan leven, is de titel van dat boek, laat zien dat de wetenschap eigenlijk pas op kon komen dankzij het christendom. Hoe die dat uitlegt, laat ik nu rusten. Maar de grote wetenschappers na de reformatie waren juist mannen die diep geworteld waren in het christelijk geloof. En dan krijg je die omslag in de tijd van de verlichting of het rationalisme. De reden van de mens, zijn verstand gaat heersen over het woord van God. Dat is de tweede golf. Dan de derde, als het gaat over die golven, hoe ze ontstaan zijn. Ik noemde het feminisme, ik noemde de homoseksuele emancipatiebewegingen, ik noemde transgenderisme. Het derde wat dan genoemd kan worden is de romantiek. En bij romantiek moet je dus dan niet denken aan iets romantisch, een romantische verhouding, romantische gevoelens, maar een stroming, een geestenstroming. Nu komt het gevoel naar voren. Niet langer is het de reden die op de troon zit, maar nu het gevoel van de mens. Descartes of Cartesius was de man van het bekende woord, ik denk dus ik ben. Het denken was alles bepalend. In de romantiek wordt het gevoel alles bepalend. Ik voel, dus ik ben. En u herkent dat wel, en jullie ook. Misschien dat je het zelf ook regelmatig zegt, ik voel dat niet zo. Ik voel, dus wat? Dan moet het goed zijn. Terwijl niet alleen onze reden verduisterd is in de val, maar ook ons gevoel, onze hartstochten ontregeld zijn. Ons gevoel kan juist ook heel bedrieglijk zijn. Maar in de romantiek wordt het gevoel alles. Als je iets voelt, dan is het goed. Dan is het echt. Dan ben je authentiek. Dan ben je jezelf. Het zelf van de mens komt dan op de troon. Niet God staat meer centraal, maar de mens met zijn authentieke zelf. Alles wordt zelf. Zelfverwerkelijking, zelfontplooiing, zelfaanbidding, zelfverheerlijking, de romantiek. Maar het gebeurt heel sluipend. En niet als een frontale aanval op het christelijk geloof, althans niet direct. De romantiek. Dan in de vierde plaats het postmodernisme. De ouderen onder ons weten dat nog wel. Je stemde altijd op dezelfde partij. Ook als je niet christen was, dan stemde je VVD als je liberaal was. Je stemde Partij van de Arbeid als je een socialist was. En was je een christen, dan stemde je voor een christelijke partij. Dat lag allemaal vast. Er waren de zuilen. Maar die zuilen werden afgebroken. Bijzonder na de Tweede Wereldoorlog kwam er een ander tijdperk opzetten. Een tijdperk waarin een einde kwam aan wat men dan noemt de grote verhalen. Het liberale verhaal, het socialistische verhaal of, zo u wilt, het christelijke verhaal. Ieder heeft nu zijn eigen verhaal en niemand kan zeggen, mijn verhaal is beter. Je moet dat bovendien van elkaar aanvaarden. Ik heb mijn verhaal, u hebt uw eigen verhaal. Ik heb mijn waarheid, jij hebt jouw waarheid. Er is in deze manier van denken geen absolute waarheid. Alles is subjectief. Postmodernisme. En dan in de vijfde plaats de seksuele revolutie. Die revolutie die begon in de jaren 60 met name. De wild 60s, het waren wilde jaren. Jaren ook van wilde haren, van popmuziek, van de Beatles, van de Rolling Stones en noem het alles maar op. Dat waren ook de jaren waarin de Puriteinse waarden werden losgelaten. Alles wat preuts was, moest worden afgebroken. De heilige huisjes moesten omver. Alle taboes moesten worden doorbroken. En dan geldt dat ook dus van het huwelijk en het gezin. Ook het huwelijk moest op de helling en het gezin als een reliek uit het verleden, als een patriarchale instelling. Vader heeft het voor het zeggen, een man is hoofd van het gezin. Hebba, houd toch op, we moeten naar iets anders toe. We gaan de remmen los. Psycholoog Sigmund Freud beweert dat de mens een door en door seksueel wezen is. Daar ligt dus je kern. Identiteit is heel nauw verweven met je seksualiteit. Het is niet iets dat God gaf, erbij gaf als een schone gave, maar het is het allerdiepste van jouw identiteit. En nog een paar stappen verder, maar dan zijn we al niet meer in de tijd van Sigmund Freud, maar dan zitten we midden in het heden. Identiteit is geen zaak van seksen, van je geboortegeslacht, het geslacht waarmee je geboren bent, jongetje of meisje. Maar identiteit wordt een zaak van gender. Het grote toverwoord vandaag is het woord gender. Dat is je ervaren geslacht. Het geslacht dat je dus niet biologisch bent, maar het geslacht dat je bij jezelf ervaart. En het kan dus heel anders zijn dan je geboortegeslacht. 5 oorzaken, 5 aanjagers van die 3 golven die ik daar straks genoemd heb. Ik vat ze nog even samen: de paradijsrevolutie, de verlichting, de romantiek, het postmodernisme en de seksuele revolutie. Meer zou genoemd kunnen worden, maar naar mijn mening zijn dit 5 van de belangrijkste wortels van de diepe crisis waarin onze westerse wereld vandaag is beland. En nu een vraag. Een vraag. Zien wij de ernst van de situatie? Beseffen wij hoe ver we weg zijn? Zelfs als we in een christelijke omgeving wonen, een grote, mooie reformatorische kerk bijeen zijn, beseffen wij wat er aan de hand is. En dringt de urgentie ervan wel tot ons door? Je kunt daar zo je twijfels over hebben. En persoonlijk heb ik die heel nadrukkelijk. Poos geleden was ik op een onderwijsconferentie met als thema sociale veiligheid en seksuele diversiteit. En er werden heel veel ware dingen gezegd en goede woorden gesproken. Het was ook heel pastoraal en warm en bewogen. Wat ik persoonlijk miste tijdens heel die conferentie, voor zover ik aanwezig geweest ben, was het besef van de urgentie, de ernst van de situatie waarin we terechtgekomen zijn. En ik meen dat met heel mijn hart. Als ik mijn oor te luisteren leg in onze kring, dan hoor ik in toenemende mate het volgende. We waren te veel naar binnen gericht. We zaten te veel in onze bubbel. We waren tevreden met onszelf. Maar we moeten wat meer naar buiten treden. Want als we nu eens in begrijpelijke taal uitleggen waarvoor we staan, dan... Ja, wat dan? Ja, dan zou men wel meer begrip voor ons hebben. Oh, dat zou kunnen. Ja, want men begrijpt ons niet. Oh, en als men ons dan begrijpt, verwacht je dan dat de handen op elkaar gaan, dat er applaus komt en dat men ons dan zal omhelzen? Vergeet het maar. Het is misschien waar dat velen ons niet begrijpen, zoals dat 50 jaar, 60 jaar geleden misschien nog het geval was, ook bij buitenkerkelijken. Men wist ongeveer waarover het ging. Men deelde soms nog dezelfde normen en waarden. Men hing op zondag wellicht ook niet de was buiten, vooral niet in een streng christelijk dorp, zoals men dat dan vandaag noemt. Dat mag allemaal waar zijn. Men begrijpt ons vaak niet. En inderdaad, dat kan ook aan onszelf liggen, tot op zekere hoogte. Maar ik denk dat men ons soms al te goed begrijpt. En juist als we de dingen eenvoudig uitleggen, zonder af te doen aan de diepte en de scherpte van het woord van God en de waarheid van die waarden en normen, het zou wel eens kunnen zijn dat de tegenstand dan dubbel groot wordt. Laten we onszelf in dat opzicht niet voor de mal houden. Beste vrienden, na de verkiezingsavond van gisteren, de uitslag is inmiddels ongeveer bekend. Al is het nog niet 100% zeker dat D66 de grootste partij wordt, dat hangt er nog even van af. Maar het beeld na gisteravond is alleen maar zorgwekkender geworden. De partij in ons land die nu wellicht de lakens gaat uitdelen, D66, onder leiding van Rob Jetten, vaart onder de vlag van een doorgeslagen libertijns denken. Ik hoef het verschil niet uit te leggen tussen liberaal en libertijns. De oude liberalen hadden iets van leven en laten leven. De burgemeester die ik gekend heb in Alblasserdam was op die wijze een liberaal. Hij was een VVD'er van de oude soort. Met andere woorden, het is goed wat jullie doen. Ook in de tijd van de coronapandemie. Kom gerust samen in de kerk. Je hoeft die kerk niet op slot te doen. Maar gebruik wel je verstand en houd ons op de hoogte. En we staan altijd open voor vragen. Hij was uitermate coöperatief. We hebben er heel veel steun van gehad, de broer van Laurens van der Tang, mijn goede vriend en collega, mijn broeder, dominee van der Tang en dominee Bakker van de oud-gereformeerde gemeenten. We hadden een heel goed contact met de burgemeester en het bestuur, het gemeentebestuur van Alblasserdam. Deze burgemeester was een liberaal in de betere zin van het woord en ik denk dat wij het in een bepaald opzicht makkelijker hadden dan kerkmensen in gemeenten. Burgerlijke gemeenten waar een SGP-burgemeester stond, waar dat terzijde. Liberaal. Waar het nu over gaat is een libertijnse filosofie. Die komt goed en wel hierop neer. U mag denken zoals u wilt, zolang u denkt zoals wij. Anders komen we op bezoek. Al dan niet via de onderwijsinspectie of de gedachtenpolitie of de zondagsschoolpolitie. U mag denken zoals u wilt, zolang u denkt net als wij. Want er is maar één artikel, één superartikel in onze grondwet en dat is artikel 1. En dat gaat dan over gelijkheid, gelijkwaardigheid, gelijkheid, dat blijkt ook al samen te vallen, gelijkheid, gelijkwaardigheid. Heet artikel 1, dat is het artikel geworden. Nu, als er een coalitie gevormd kan worden vanuit de resultaten van deze verkiezing, dan zal dat, naar ik vrees, grote gevolgen hebben voor de zaak van abortus. Rob Jetten is een verklaard voorstander van het volkomen opengooien van abortus 9 maanden lang. Wat dus het geval is, de praktijk is in Canada. Niet dat het daar gelegaliseerd is, maar de wet is buiten werking gesteld. Dus een kind in de moederschoot is vogelvrij 9 maanden lang totdat de navelstreng is doorgesneden. Het wordt niet gezien als een persoon of als een persoonlijkheid, ook niet in juridische zin. Dat is het grote voorbeeld voor mensen als Rob Jetten. Zo moet het hier ook in Nederland worden. En het bleek heel duidelijk in een debat, misschien 2 jaar geleden in Utrecht, waarin zelfs toen hij voorgelegd gekreeg dat kinderen pijn kunnen voelen, kinderen in de moederschoot vanaf een bepaalde leeftijd, ja, hij had daar geen boodschap aan. Hij had daar geen boodschap aan. Rob Jetten, die zo aardig overkomt, want hij spreekt buitengewoon goed. In de buitenlandse pers wordt hij al de Obama van Nederland genoemd. Grote gevolgen dus voor abortus en andere medisch-ethische thema's. Grote gevolgen zal dit krijgen voor onze scholen. Denk aan artikel 23. en grote gevolgen helaas ook voor het Nederlandse beleid ten aanzien van Israël. Een beleid dat toch al hinkt op twee gedachten, maar het zal verder en verder gaan opschuiven, zo niet erger. Wat is de remedie? Wat staat ons te doen te midden van dit alles? Opnieuw zou ik 5 punten willen noemen. Ten eerste dit. Terug naar de Bijbel. Terug naar de waarheid van Gods woord. We zijn in de week van de hervorming, de herdenking van de gezegende kerkreformatie aan het eind van de middeleeuwen. Tot de wet en tot de getuigenis. Indien zij niet spreken naar dit woord, het zal zijn dat ze geen dageraad zullen hebben. Was dat niet het wachtwoord van de reformatie? Van mannen als Luther, Calvijn, Zwingli, Guido de Bray. En ga ze maar door. Terug naar de schrift. En dan nee zeggen tegen de nieuwe hermeneutiek. De wijze waarop men nu de Bijbel wil exegetiseren, bepaalde schriftgedeelten die glashelder zijn wil uitleggen, noemt men de moderne hermeneutiek. Ik wil het niet te moeilijk maken vanavond, maar één eenvoudig voorbeeld. Mensen die dit voorstaan, zoals dokter Huygen, om er maar één te noemen, uit onze kringen, als we hem althans nog kunnen rekenen bij de reformatorische kringen, professor Arnold Huygen en anderen, ze zeggen dit. Het is waar dat Paulus, de apostel Paulus, geen vrouw in het ambt wil zien. Ze ontkennen dat niet. Het staat er eenvoudig. Het is deel van de schrift. Maar, zegt men, dat heeft alles te maken met de tijd waarin Paulus leefde. In die tijd zou het een aanstootgevend iets geweest zijn als een vrouw was gaan spreken of preken in de kerk. Dat zou verzet hebben opgeroepen van de buitenwereld. Dat zou dus de voortgang van het evangelie en evangelisatiewerk hebben verhinderd. Dus daarom zal Paulus gezegd hebben, ik sta niet toe dat een vrouw spreekt in de gemeente. Als Paulus vandaag geleefd zou hebben, zou hij precies het omgekeerde hebben gezegd. Weet men. Want vandaag is het vreemd dat een vrouw niet mag spreken in de kerk. Dat moest toch niet mogen? Een vrouw die in het gewone maatschappelijk leven tegenwoordig overal meedoet, moet ineens zwijgen in het kerkelijk leven. Dat moest niet mogen. Nou, Paulus zou dus in deze tijd juist ter wille van het evangelie hebben gezegd, laat die vrouw toch op de preekstoel staan, dan zijn wij als kerk geloofwaardig, dan zal men onze boodschap niet afstotelijk vinden. Dat is een voorbeeld dus van de nieuwe hermeneutiek. Vrienden, lees de Bijbel biddend, eerbiedig, vragend om licht. Lees daarnaast ook boeken die schriftuurlijke antwoorden geven op ethische vragen. Ik heb er zomaar twee meegenomen die wellicht allebei ook hier op de boekentafel liggen. Eén is liefde die boven alles uitgaat. Dat zegt de Bijbel over seksualiteit, homoseksualiteit en identiteit. Dat is een boek van dokter P. de Vries en dokter M. Klaassen. Liefde die boven alles uitgaat. En een ander boek, en die twee zullen tot één vlees zijn. Het woord dat we zojuist beluisterd hebben vanuit Genesis 2. En dit gaat over huwelijk, seksualiteit en gezinsvorming. In Bijbels licht. Ook een boek van dokter M. Klaassen. 2. Terug naar de werkelijkheid van Gods heilzame scheppingsordeningen. Wat zijn dat? Dat zijn die ordeningen waarvan we zongen vanuit Psalm 19, vers 2. Anders gezegd, lezen in het boek van de schrift en in het boek van de natuur. Lezen in het boek van de schrift, dat vooral, Gods bijzondere openbaring, en dat telkens weer opnieuw, maar ook lezen in het boek van de natuur, Gods algemene openbaring. Ik wil heel eerlijk zijn. In de Rooms-Katholieke traditie lijkt deze klassieke visie meer bewaard te zijn dan in het hedendaagse protestantisme. Praat ik niet direct over de reformatorische kringen, maar het protestantisme in Nederland in den brede. Onder invloed van theologen als Karl Barth nam men afscheid van alles buiten de schrift, en dat klonk natuurlijk heel mooi, maar dat betekent dat men al heel gauw zegt, nee, je kunt niet vanuit de natuur, je kunt niet vanuit de schepping aflezen wat Gods wil is. Ten dele is dat waar, want wij zijn verduisterd in ons verstand en de natuur is niet meer de natuur van Genesis 1 en 2. Dit is niet meer de staat der rechtheid. En toch, Guido de Bray spreekt over die twee boeken, de schrift en de natuur, waarin Gods goede werken te zien zijn en iets van zijn eigenschappen mag worden opgemerkt. Nou, wilt u daar meer van weten en daar verder op doorlezen, dan raad ik opnieuw een boek aan van Dr. M. Klaassen, Gods goede orde. En de titel zegt het al, Gods goede orde. God heeft een orde gesteld in de schepping en we kunnen die niet tot wanorde maken zonder die schepping aan te tasten en om onszelf kwaad te doen. Gods goede orde, ondertitel lichaam, gender, huwelijk en seksualiteit en gezin in het licht van de schepping. Gods goede orde. Ten derde, we moeten ons niet laten imponeren door zogenaamde deskundigen. Er waren er ook verschillende van in het programma Nieuwsuur. Deskundigen, zo worden ze dan aangediend en dat zijn dan de experts en die weten het. Laat je niet te gauw onder de indruk brengen. Op die laatste conferentie waarover ik het had van een aantal basisscholen hier in Zeeland, sprak ik met een juffrouw van een jaar of 30, 35, misschien 40, die toch wel een lans leek te breken voor lichamelijke transitie. In het geval dat iemand echt transgender is. En wat is dan echt transgender? Nou, een professor, ja, hij was reformatorisch, werd mij verzekerd. Een professor aan de medische kliniek, het medisch centrum van de VU in Amsterdam, had verteld dat er iets kan gebeuren in de tijd van de zwangerschap onder invloed van hormonen. En dan wordt de bedrading van je hersenen anders. En het gevolg daarvan is dat jij dan, als je dan geboren bent met die hersenen en dan opgroeit, dat je het gevoel hebt, ik zit in een verkeerd lichaam. Ja, dat maakt dan natuurlijk heel veel indruk als een professor dat zegt. Laat het nou zo zijn dat een paar dagen later een andere professor, Henk Jochemsen, in het Reformatorisch Dagblad, donderdag 23 oktober, een bijdrage geeft met als titel We zijn niet ons brein. We zijn niet ons brein. Ik heb de tijd er niet voor om dat uit te werken, maar hij wijst er bijvoorbeeld op dat mensen die een bepaald gedrag vertonen, vaak daarmee hun brein gaan beïnvloeden. Bijvoorbeeld als iemand zich begeeft tot pornografie, dan trekt dat bepaalde sporen in de hersenen die daar voorheen niet waren. En dat triggert dan dat je dat opnieuw wil zien en nog meer wil zien. Dus hij maakte precies die omgekeerde beweging. Daarom is het altijd maar goed om tegen het licht te houden wat men je vertelt. Ook als men dat doet met het gezag van een professoraat. In de vierde plaats. Ik zeg het ook tegen mezelf. Wees radicaal. Wees niet al te bang. Ik heb in de tijd toen ik predikant mocht zijn in ons geliefde en onvergetelijke Krabbendijk, heb ik een interview mogen weggeven aan het NRC. En ik heb daar iets gezegd over de islam, dat dat ten diepste een afgodische en gewelddadige godsdienst is. Ik heb nogal wat verontruste reacties gekregen vanuit de gemeente van Krabbendieke. Ja, dominee, doet u dat alstublieft niet meer, want die moslims zitten in Antwerpen en die weten vast wel de afslag te vinden naar Krabbendijk. En dan, ja, dan staan ze op een gegeven moment op zondag voor de deur en met hun kalasjnikovs schieten ze dan de sloten open. En wij dan? En wij? Laten we niet heldhaftig proberen te zijn, laat het duidelijk zijn. We moeten ook verstandig zijn, voorzichtig wandelen. Maar laten we ook niet zo bang en vreesachtig zijn. En vooral niet onderdompelen in halfheid of geschipper. Laten we uitkomen voor de waarheid, wat ook de kosten zullen zijn. En dat betekent ook bereidheid tot lijden, om toch het grote woord dan maar te laten vallen. En ik voelde me bijzonder aangesproken door een vraaggesprek met een christen uit Iran. Vrijdag 24 oktober, dus een dag later, in een niet geheel onbekende krant. Hier staat het volgende. Europese christenen hebben dat contact nodig met de vervolgde kerk, merkt Hofsee Pian als hij het continent bezoekt. Ik bedoel het niet veroordelend, maar overal in Europa voel ik koudheid onder christenen. De kerk is niet dood, maar slaapt wel. Ook hier in Holland zie ik vooral tevreden gelovigen die denken dat het genoeg is dat ze Bijbel lezen, aanbidden en een goed leven hebben. Ze hebben geen doel, ze brengen geen offers. Comfort is gevaarlijk. God zet moeilijkheden in om zijn kinderen te verhogen, benadrukt hij. Daarom gebruikt hij de gevangenis voor Jozef, de woestijn voor Mozes en Goliath voor David. Dat is ook de les van mijn verhaal. Ten slotte. Ik bedoel dat niet als een vroom slot. Er staat een dominee, dus hij zal ten slotte ook nog een paar stichtelijke woorden spreken. Maar ik bedoel dat met alle ernst en met alle liefde. Zoek naar de kennis van Gods genade in je persoonlijk leven. We kunnen daar niet buiten. Pakweg 50 jaar geleden kon je rustig meekabbelen. Je kon als het ware godsdienstig zijn zonder God. Je kon christen zijn zonder Christus. Vandaag kan dat niet meer. Het kan eenvoudig niet langer. En om dat te onderstrepen wil ik graag voorlezen het slot van een artikel van meneer Van Leeuwen in de Wachter Sions van vorige week. Er staat boven in dat laatste stukje van zijn artikel Charlie Kirk. Onlangs werd Charlie Kirk vermoord. We kunnen leren van zijn duidelijkheid en durf. Daarmee neem ik het niet op voor al zijn uitlatingen en gedragingen die gezien moeten worden in een Amerikaanse context, maar zonder reserve beleed hij te geloven in de levende God, de schepper van hemel en aarde, en in zijn Zoon Jezus Christus die met zijn opstanding de dood overwon. Voor wie dat gelooft, zo zei hij, is het geen probleem om de inhoud van de gehele Bijbel voor waarachtig te houden. Kirk spoorde zijn hoorders aan om elke dag de Bijbel te lezen en daarover met anderen te spreken. Jonge mensen werden erop gewezen dat God van hen vraagt niet op het huwelijk vooruit te grijpen en van gehuwden om elkaar trouw te blijven. Even tussendoor, toen hij werd vermoord, ik had nog nooit van hem gehoord, ik had nog nooit iets van hem gezien of gelezen. Maar ik vroeg de jonge mensen in poederrooien, en dan zou je denken dat is ergens achter het behang, met kranten dichtgeplakt. Dat is natuurlijk niet helemaal waar, maar het is een dorpje zomaar in de Bommelerwaard. Wisten jullie wie dat was, Charlie Kirk? Ja, dominee, die volgen we al een paar jaar. Oh, ja. Nou, dit zei hij dus ook tegen jonge mensen. En dat is voorbeeldig. De uitzending van Nieuwsuur vraagt ook in dat licht om bezinning om op ontstaan. Bezinning op ontstaan in deze tijd in het besef dat de Heere regeert En dat hem niets uit de hand loopt. Gelukkig. Ook die laatste woorden. Gelukkig. Het lam zit op de troon. En het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Ondanks alles. En daarom mocht het onze bede wel zijn. Uw koninkrijk, kom toch, o Heer. Ai, werp de troon des Satans neer. Maar u weet het, hè, hoe de catechismus dat dan uitlegt. Regeer ons al zo door uw geest en woord dat we ons onderwerpen. En ons meer en meer zullen onderwerpen. Bewaar en vermeerder uw kerk. En verstoor de werken des duivels en alle aanslag die zich tegen uw woord verheft. Opdat. Dan eindigt dat met dat heerlijke visioen. Met dat heerlijke perspectief dat God waar zal maken. Wanneer de zondaren van de aarde zullen worden weggedaan. En de nieuwe hemel en de nieuwe aarde daar zullen zijn. En het nieuwe Jeruzalem zal neerdalen van God uit de hemel. Zoals een bruid voor haar man versiert. En God zal zijn alles. En in allen. Dank voor uw aandacht.